In de eerste plaats dan de naam van Jozef, Yusuf, Yasuf, of hoe het maar heet. De naam stamt uit Genesis 30. Waar het heet in vers 22. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar na lange tijd en lange jaren en opende haar baarmoeder en zij werd bevrucht en baarde een zoon en zij zeide: God heeft mijn smaadheid weggenomen. En zij noemde zijn naam Jozef. De smaadheid namelijk om onvruchtbaar te zijn. Dat weten we allemaal niet meer en dat mag allemaal niet meer. En tegenwoordig is men er zelfs trots op. Maar het idee is namelijk, en dan heb ik het niet meer over welke vrouw dan ook. Het idee is dat een onvruchtbaar leven een zinloos leven is. That's it. En daarna wordt het betrekkelijk als je het betrekt op dingen die, waar je het niet op betrekken moet. Of misschien toch ook wel, maar dat weet ik niet. Daar worden dus altijd de boeken over geschreven. Of je de betrekkelijke dingen ook moet absoluteren. Of dat je ze moet betrekken op iets waarvan je ook niet weet hoe betrekkelijk het is. Bovendien, we weten niet eens meer wat één vrouw is, want dat schijnt ook maar betrekkelijk te zijn. Want men weet dat ook niet zeker meer. Er worden tegenwoordig wetenschappelijke studies nagedaan. Dat heet de genderstudies. En ze zijn gek daarbuiten, hoor. Ben ik de goede kant op? Oh, zo. Ze zijn volslagen krankzinnig. Ik reed achter een vrachtwagen vanmorgen. De PostNL stond er op de zijkant in het oranje, notabene. Maar goed, oranje heeft natuurlijk een mooie post. In NL. Maar op de achterkant, stond ik rijd op groene. Op groen gas. Daar stond er achterop. Ik rijd op groen gas. Heb je wel eens groen gas gezien? Zit er een Groninger in de zaal? Heb je wel eens groen gas? Groen gas? Ja, groen gras. Groen knollenland, ja. Gaat u maar verder. Groen, ja, het is groen en het is geen dopert. Toch een dopert. Dank u. Ja, zeker. Groen gas. Ja hoor, en wij hebben groene stroom. Heb je wel eens stroom gezien? Nou, ik heb de Rijn wel eens zien stromen. De oude Rijn bij ons achter het huis vroeger. Soms was die groen. Soms ook wit en dan rookt die lekker. Want 100 meter stroom op was André Long. Na de oorlog, want voorheen was de Phoenix. Maar toen was het André Long, u kent wel van André de Jong, de uitvinder van de shampoo uit Bodegraven. Wij kenden hem niet, want hij was Rooms-Katholiek. Dus wij protestanten wisten het allemaal niet. Maar af en toe dreven dan, kijk wat drijft daar in de Rijn, Rijn, Rijn is dan het lied. En het was dan allemaal schuim, weet je wel. En het rook lekker. Heerlijk was dat, maar het is nu verboden natuurlijk. Maar het was ook wel eens groen. Dat gaf niet, want wij zwommen er toch wel in. Trouwens, de toiletten kwamen er ook in uit. Maar ja, laat maar zitten. Maar ze zijn gek. Groen gas, groene stroom. Wat een onzin. Nou ja, weten ze veel. Maar de vrouw zei, mijn smaadheid is van mij weggenomen. Toch nog een vruchtbare. Sorry. Ja. En dat meen ik, dat laatste. Ik weet dat het hier en daar gevoelig ligt, maar je moet het niet op jezelf betrekken. Het is algemene waarheid. Zie? En niemand van ons is perfect, dat is dan weer zo, maar dit is nou eenmaal. Zij werd bevrucht en zij baarde en God heeft mijn smaadheid weggenomen en noemde zijn naam Jozef. Waarna de vraag is, maar waarom was zij onvruchtbaar? En het antwoord is, omdat God wat te demonstreren had. Aan wie? Aan haar? Nee, aan ons. He? Want waar het over gaat is dit, dat je hiervoor te maken hebt met de normale aardse ontwikkeling van de voortplanting en er komt van alles, maar op de achtergrond is er die dame die draagt geen vrucht. Heb je die? En ineens is ze wel vruchtbaar. En ze baart een zoon. En wat gebeurt er dan? Want ik heb het volgende vers niet met u gelezen. Dan staat er, vers 25. Nee, eerst vers 24. Ze noemde zijn naam Jozef, zeggende: de Heere voege mij een andere zoon daartoe. En het geschiedde als Rachel Jozef gebaart, dat Jacob tot Laban zeide: laat mij vertrekken. Dan begrijpt u toch dat het wachten was op de geboorte van Jozef voordat Jacob vertrok uit Paddan Aram, dan wel wat het maar was, uit Syrië. Bij oom Laban vandaan terug naar huis, uit Haran. U weet toch dat Jacob daar 20 jaar op de vlucht was en in zijn eentje vertrok, omdat het eerste geboorterecht had hij van had Esau niet gekregen, maar hij. En toen was Esau zijn vijand, omdat hij gepasseerd was voor het eerst. U kent dat verhaal langzamerhand, ook met andere namen ingevuld, maar het is hetzelfde. Hij moest dus vluchten. En ik heb van mijn vader geleerd, dat was niet meester Kokmeijer, maar van mijn vader geleerd dat Esau een beeld is van het Joodse volk. En het wordt gepasseerd, want de zaligheid gaat naar Jacob en die is een beeld van de gemeente dus. En sindsdien worden de christenen vervolgd door de Joden en dat is Handelingen. En nog wat brieven enzovoort. Zo staat het in de Bijbel. En dat is de herhaling van Ismaël en Isaac. Het is hier nou Esau en Jacob. En Jacob moet vluchten. Maar zodra Jozef geboren wordt, dan keren we terug naar de oude situatie. Want uiteindelijk, en want het is eind van de dag, ik doe het er expres om hoor. Het is echt waar. En het is eind van de dag, dus nou maar kan ik het vlug vertellen. De geboorte van Jozef, kort door de bocht, is een beeld van het ontstaan van de gemeente. En nadat dat is voortgebracht en de gemeente is voortgebracht, gaat het verhaal verder waar het gebleven was. En dan keert Jacob terug naar waar hij vandaan kwam. Zijn de 20 jaar voorbij, de 2000 jaar van het stilstaan van de klok van het Joodse. Het is onnauwkeurig, maar ik doe het opzet. Dus in de stad gaat die klok weer lopen, gaat het verhaal verder waar hij gebleven was. Want als Jacob bij Laban vandaan gaat, komt hij, is het eerste op het programma, de ontmoeting alsnog met de gepasseerde man, met Esau. En dan gaat de geschiedenis dus na de opname van de gemeente verder met het Joodse volk. Dat is het. Dat zit erin. En daarna moet ik natuurlijk detail voor detail dat uitleggen, hoe dat in elkaar steekt en ook met de chronologie. En hoe dat zit met Lea en Rachel, die twee vrouwen, die dan ook weer verwisseld waren. En die hadden elk een dienstbode en die waren dus ook verwisseld. Enzovoort. Dat is allemaal diezelfde verwisseling van het eerste geboorterecht enzovoort. Maar de naam van Jozef verwijst hier meteen naar onze tegenwoordige bedeling. En niet het begin ervan, maar het eind ervan, in dit geval. Maar eigenlijk, de hele spul. Je kan het ook lezen alsof het 20 jaar gekost heeft voordat Jozef geboren was. 20 jaar waren er nodig, al die tijd was Rachel ervoor aan het bidden. Dat is waar, reken het maar na. En vraag je af hoe oud ze dan inmiddels is. En of het nog wel wat gaat worden eigenlijk. Want Jacob kwam bij Laban en wilde trouwen met Rachel. Nou ja, dat gebeurde ook na 7 jaar. Alleen toen was het Lea, maar toen kreeg hij Rachel ook. Toen moest hij nog 7 jaar daar werken. En in die 7 jaar werden kinderen geboren, maar niet uit Rachel. Dat duurde daarna nog 6 jaar. En toen dat, alsof het, dat moet je toch zo kunnen lezen, alsof het wachten was op de geboorte van iemand uit Rachel. Die als eerste daar vooraan stond, om zo te zeggen, waar Jacob zijn keuze op had laten vallen, als dat tenminste ook nog mag. En misschien had Rachel wel haar keuze op Jacob laten vallen, want je weet het tegenwoordig allemaal niet. Maar hè, en die koninklijke familie is al helemaal niet, en dit is koninklijke familie. Anders zou het eerste geboorterecht ook geen rol spelen, eigenlijk. Niet zo'n grote, tenminste. Maar goed, dat gebeurt allemaal. En niet zodra wordt Jozef geboren en brengt Rachel een zoon voort. En dan staat er, Jacob zei tot Laban, ik ben van plan er vandoor te gaan. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen. Enzovoort. Nou ja, het hele gedoe dus. Maar het gebeurt pas later dan dat hij echt terugkeert. Maar het doet er nou niet toe. Het gaat om het idee dat de naam van Jozef zo zonder meer de aanleiding is om in de gang van zaken in te grijpen. Het is een verandering. En dat zit ook in de naam van Jozef. Dat weten wij uit het Nieuwe Testament. En ik bedoel, dat weet u ook, denk ik. De meeste van u in ieder geval. Het is niet voor niks dat de geschiedenis in het Nieuwe Testament begint met de introductie van Jozef. Nou ja, van Jezus, met zijn afstamming, zijn koninklijke afstamming. Maar als het verhaal in Matthäus begint met Jozef. Gij zoon van David. Het is niet voor niks, want wat aanbreekt is gemeentelijke waarheid. Dat wil zeggen, het werk dat de Heer in onze dagen doet, al voorafgaand aan de bekering van het Joodse volk en de openbaring van het koninkrijk van de Messias op aarde. Er gaat wat aan vooraf. Nou goed. En dat zit in de naam Jozef en dat is onder andere ook omdat de naam Jozef wordt hier in vers 24 geïnterpreteerd als de Heere voegen mij een andere zoon daartoe. Maar ze zei eerst al, God heeft mijn smaadheid weggenomen en daar zei ze, de Heere heeft mij, geven mij, voegen mij een andere zoon daartoe. Maar dat toevoegen, dat is de naam van Jozef in het Hebreeuws, Jasaf. Jozef. Maar Jasaf wordt weliswaar hier vertaald als toevoegen. De Heere voegen mij een zoon daartoe. Maar Jasaf, volgens de woordenboeken en wat het maar wezen mag, wordt ook vertaald met vergroten. U voelt wel aan dat dat niet echt wat anders is. Maar dan had er ook kunnen staan, dus de Heere vergrootte mij een zoon. Hoeft niet noodzakelijk een andere te zijn, het kan ook zijn dat deze vergroot zou worden. Alleen zo wordt het in het algemeen niet uitgelegd, maar het zou wel zo gelezen kunnen worden. Alsof Jozef zelf zich zou vergroten. En eerlijk gezegd vind ik dat logischer. Ook binnen de tekst zelf. Want om nou meteen te zeggen, nou heb ik er zo, maar nou wil ik er nog een. Want zo wordt het dan gelezen. Dat lijkt toch ook wel wat erg voortvarend. Niet dat het niet zou kunnen. Maar het lijkt me dat de naam, dan zou je de naam Jozef moeten geven aan degene die alsnog komt. En die zorgt voor de uitbreiding. Maar dat is Benjamin. Dus ja. Maar het wordt dus opgevat als toevoegen, vergroten, maar wat dacht u van voortzetten? Kan er ook heel goed in. Of zelfs herhalen, want dat is voortzetten, maar op een andere manier. Herhalen, want zo is het vertaald in Genesis 4. Maar ook in dezezelfde betekenis overigens. Vers 2, en daar is het vertaald met voortvaren. In de verleden tijd, zij voer voort. In dit geval te baren. Er komt nog meer. Maar het idee is dat Jozef zich zou ontwikkelen, zou uitbreiden. En later heet het ook de kinderen, de zonen van Rachel. Dat zijn namelijk Jozef en Benjamin, die er niet schijnen te zijn, want er staat in Jeremia 31. Dat wordt in verband gebracht met de kindermoord in Bethlehem. Dat wordt later aangehaald, maar ik doe mijn best daar nou niet op in te gaan. Het punt is dat je hebt hier Er is hier sprake van bepaalde onvruchtbaarheid. Er gaat iets niet gebeuren. En ineens dan toch wel. En dan heet het vruchtbaar. En het heet uitbreiding. En het heet smaadheid is weggenomen. Maar weet u, in de heilsgeschiedenis op de lange termijn en in relatie tot God zelf, is het ongeloof van Israël en nog meer van het Joodse volk, nadrukkelijk van het Joodse volk, tot oneer van God en wordt de naam van God smaadheid aangedaan, wordt gelasterd namelijk met het argument, als dat dan het volk van God is, die God van de Bijbel, als dat dan het volk is van Jehovah, nou dat volk, daar komt niks van terecht. En van die Jehovah dus ook niet. Die smaadheid. U denkt toch niet dat het tot eer van God is dat het Joodse volk ongelovig was op de evangelieprediking? Het was andersom. Hem is smaadheid aangedaan en voor Israël zelf geldt dat natuurlijk net zo goed. Want diezelfde smaadheid ligt inderdaad tot vandaag op het Joodse volk. Is dat het Joodse volk? Is dat het uitverkoren volk? Ja, het is het uitverkoren volk, roepen ze in Nijmegen. Het is Gods volk. Maar dan moet ik natuurlijk, volgens anderen moet ik me christelijk gedragen. Dan mag ik niet zeggen, laat God dan beter op zijn volk passen. Of zo. Want diezelfde lui leren ons over de holocaust. Of nou, dat moet in het Hebreeuws tegenwoordig. Maar dat weiger ik hardnekkig. Holocaust is ook al geen Nederlands, dus ik houd het er maar op. Over grote Joden, dat komen ze ons allemaal vertellen. En tegelijkertijd, maar het is het volk van God. En dan mag ik niet zeggen, waar was God dan als het volk van God is? Want het is niet zo, wij zijn het volk van God. Wij zijn het volk van God en hij is hoofd over zijn huis. En zeg dat maar tegen de ultradispensationalisten. Christus is het hoofd, de hoge priester van zijn volk en dat zijn wij. Nee, Hebreeën staat er niet, echt niet. Zijn wij. En niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Dat staat er ook bij. Indien wij maar deze belijdenis er hoop tot het einde toe vasthouden en dat soort dingen meer. Wij zijn zijn volk. En we worden gebouwd op een fundament. En we zijn een koninklijk priesterlijk volk, een uitverkoren volk, om te verkondigen de deugden, desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds lo-ami waard, maar ami zijt geworden. Bedankt aan Paulus en Petrus en dus aan Hosea. Echt wel. En wat we tegenkomen dus in onze dagen, is dat er aan de ene kant sprake is van onvruchtbaarheid en van smaadheid en wat het maar is. Maar zie daar, het Joodse volk is ongelovig en dan komt hij weer, zal hun ongeloof, het geloof van God, er niet doen? Als zij dan onrechtvaardig zijn, is dan ook God onrechtvaardig? En u weet, we hebben er hier vaker over gesproken, het antwoord is volstrekt niet, onbestaanbaar. God doet gewoon zijn werk in overeenstemming met zijn plan. En het is niet plan B. Het is onderdeel van plan A. En er is maar één plan. En er is in voorzien van oudsher. Want zoals achter Efraïm Manasse is als reserve, zo is achter Juda Efraïm. Of achter Juda Israël. Of net zo onnauwkeurig, achter de twee stammen zijn de 10 stammen. En die gaan onder de naam Israël of Jozef of Efraïm. Desnoods Samaria. Want dat komt ook nog voor. En dat is de achtergrond van die gebeurtenissen daar. Terwijl Jacob moet vluchten En terwijl er sprake is eigenlijk van gemeentelijke waarheid uit onze tegenwoordige bedeling, is het wachten op de voltooiing daarvan. Het wordt geacht voltooid te worden in de geboorte van Jozef, althans in dat vers. En dan is er meteen sprake van terugkeer. Ik weet dat gebeurt daar niet ogenblikkelijk. Ik heb het er straks niet helemaal duidelijk gezegd natuurlijk. Maar het gebeurt niet ogenblikkelijk. Maar het gaat erom dat er sprake van is en over gesproken wordt dus. En dat is voldoende. Die botte overgang van ze baarden een zoon. Smaadheid is weggenomen, die breidde uit. En Jacob zei tegen Laban, ik denk erover om terug te gaan. Heb je die? Nou, dat is het. Slaat op onze bedelingen wat die uitbreiding betreft. Ja, dus in onze plaats. In onze bedeling. Dat het vertaald wordt met voortzetten of herhalen. In de zin van dat cycli gevolgd worden. Ja, dat is onze bedeling. Van generatie op generatie voert de Heer een werk uit in onze dagen. En niet via Juda, maar via Jozef. Of de andere route, niet via Ruben, want dat had ik eerst moeten zeggen. Niet via Ruben, maar via Jozef. En meer specifiek Efraïm. En wat Juda betreft, Juda zou altijd het koningschap praktiseren. Dus Juda wordt koning en blijft koning. Zij het dan niet over de 2 stammen, maar dan dus over de 10. Of 9 of 8 of hoeveel het er maar waren. Maar niet over het Joodse volk. En dat is in onze dagen zo. En in Brittannië, dat is een onnauwkeurige naam, maar dat doe ik ook met opzet, omdat het een historische aanduiding is. In Brittannië vind je dus inderdaad Efraïm terug onder het koningschap van Juda. Met een koningshuis uit Juda. Heb je dat nog? En nu we hier toch zijn, nog even, en u het volhoudt tot het eind van de dag, stel ik altijd bijzonder op prijs. Kan ik er ook nog wel even een zijweg ingaan en u zeggen, nou ja, het was in de tijd de eerste koning die tot geloof kwam, ook volgens de Rooms-Katholieke Kerk, was Caradoc. En dus werd Brittannië het eerste land dat overging tot christendom. Zodat Brittannië bovenaan de lijst staat van gekerstende landen binnen de Rooms-Katholieke Kerk, wisten waarachtig wel. En dat is niet dankzij Augustinus in 598 van onze jaartelling, maar dankzij Jozef en nog zo wat lui van Arimathea en nog zo wat lui die in de eerste eeuw meteen het evangelie daar gebracht hebben. En dat weten ze maar al te goed. Heb ik die nog? Ja, maar die Caradoc was uit de Siluren. Zie, maar hij was koning in een andere stam. En dat is de aardigheid van het verhaal. Hij kwam ergens anders vandaan en werd koning en aanvoerder van de lui in Wales enzovoorts. Hij hoorde eigenlijk niet eens bij die stam. Maar hij was nou eenmaal uit een koninklijk huis, kan niet schelen welke. Maar het was wel degelijk uit Juda en uit David. En die wordt koning in een andere Britse stam daar enzovoort. En wordt de aanvoerder van de opstand en de strijd eigenlijk tegen de invallende Romeinen. En wat voor consequenties ziet verder. Maar dat zoekt hij dat maar eens na. Maar zo herhaalt zich dat in de Bijbel. Toen de Joden niet verder wilden, ging de Heer verder via Efraïm. En toen 587 voor onze jaartelling het koningshuis van David beëindigd werd in Jeruzalem, werd het voortgezet, inderdaad via een vrouwelijke connectie, want zo gaat dat. Heb ik u er straks al verteld. Via een vrouwelijke connectie werd het voortgezet in Ierland. Waarom ook niet? Want de Ieren, de Hebriden, of hoe ze maar heet, de Iberiërs, zijn natuurlijk gewoon Israëlieten. Schrijf het maar op met Hebreeuwse letters en dan staat het er. Iberia, Hebreeën. En daar ben je dus bij de 10 stammen van Israël terecht, en meer specifiek bij Efraïm. En er waren er meer lijnen uit David die daar een scepter hadden, een kroon hadden, of hoe dat maar heten mag. En dat is uitgebreid geworden in onze bedeling. En die uitbreiding van Jozef was in plaats van Juda. En het was ten behoeve van wat wij dan maar populair noemen vandaag het christendom. Dat is de naam van Jozef. Uitbreiden, voortzetten, of hoe het maar heten mag. En je vindt trouwens nog wat oude volkeren die hier in Europa terechtgekomen zijn onder de naam van Jozef trouwens. Maar daar ga ik het niet over hebben. En wat de naam van Efraïm betreft. De naam van Efraïm vinden wij in Genesis 41. Waar Jozef in Egypte verhoogd wordt, heet dat, uit de gevangenis gehaald wordt. Dat verhaal van die gevangenis kent u toch, hoe dat zat, hè? Voor de aardigheid, dat weet u toch ook, hoe dat zat. Hij werd verkocht naar Egypte en kwam in het huis van Potifar. En er was die vrouw, die wilde hem met geweld koning maken, maar weggaande verborg hij zich van hem, Jozef. Ja, je kan nu twee teksten tegelijk citeren, toch? Of moet ik dat uitleggen? Nee, toch hoop ik. Ze wilde met geweld als haar man hebben. Maar weggaande verborg hij zich van hem. Hij liet alleen zijn mantel achter en daar is een film over gemaakt. Bij nader inzien wel twee. Eén over de mantel van Mozes, van Jozef. Toch? Nou ja. En dan en een andere over de mantel van Jezus. Die mantel die verloot werd. Dat weet u toch nog, meneer? Nou ja, toen maar. Er was iets mee, het was te veel verve rok. Nou, misschien niet, maar wel in die plaats. Dus het maakt verder niks uit. Het was de mantel van Jozef. Liet die achter. En daarna werd hij gezet in een ander huis van dezelfde Potifar. Want het was zijn slaaf en hij zette hem in de gevangenis, waar hij ook de baas van was. Want Potifar had twee huizen. Eén waar hij zijn vrouw gedeponeerd had en in de andere waren de gevangenen, de ballingen. Nee, het een was privé en het ander was zaak. Dus voor de boekhouding en voor de belasting was het ingewikkeld. Maar dat moet Paul van Ginkel u maar uitleggen hoe dat precies zit. Want dan vragen wij het ook altijd aan hoe het moet. Maar zulke dingen. Hebben u dat nog? En u begrijpt toch dat die ene met die vrouw, dat het een beeld is van het Joodse volk, daar komt de Heer. Die willen hem wel, maar in hun huis, binnen het Joodse systeem, willen ze hem wel koning maken. Staat zwart op wit in de Bijbel. Maar de koning had andere plannen, die wilde niet in het Joodse systeem. Die had zo zijn eigen wetten en regels en normen en waarden, die van een nieuw verbond. Maar daarvoor was geen plaats bij de Joden. En waar kwam hij toen terecht? In het andere huis. Namelijk niet bij de twee, maar bij de 10 stammen van Israël. En binnen de kortste keren is Jozef daar de baas van de hele ballentent. Van de spinhuis, hoe heet zoiets? Van de gevangenen in de ballingschap. U weet nog zo'n voorbeeld. Paulus die komt in de gevangenis in Filippi en is meteen daar de baas. Het is een gezellige boel daar in Filippi. Stond in Groningen in die gevangenis, maar dat doet er nou niet toe. Maar hij, hè? Nee, er kwam een aardbeving en het ding scheurde. En, dat is laat op de dag, dat is ook moeilijk natuurlijk. En ze liepen niet weg, ze bleven, maar ze waren vrijgelaten in Christus. En ze bleven waar ze waren. Beeld van de 10 stammen van Israël. Dan komt het evangelie, men is in ballingschap, maar men wordt vrijheid gebracht en men wordt in vrijheid geplaatst, zoals u en ik vrijgemaakt zijn, enzovoorts. Maar we blijven gewoon in die ballingschap en we zijn nu gevangenen van Christus Jezus en hebben een plaats in de hemel, want hij kwam om de gevangenen te nemen en weg te leiden, enzovoorts. Want dat staat allemaal in de Bijbel, met precies dezelfde termen als die ik nu gebruik. Nou, die Jozef. Die wordt dan daaruit gehaald, komt een nieuwe fase met dezelfde soort strekking, maar hij wordt verhoogd en dan krijgt hij dus ook weer een mantel, geloof ik, omgehangen, want hij wordt koning. Het is altijd wat met die mantel. Dat heeft van doen met uitwendige heerlijkheid. Hebben jullie die? Dat is, nou goed. En er staat een fijne klederen krijgt hij aan in vers 42. Hij legde een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. Zo, hij heeft als twee auto's. En ze riepen voor zijn aangezicht knielt en wat het maar was. En hij heette vervolgens Safnat Paranea, de openbaarder van de verborgenheden. en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. Heeft hij toch nog een vrouw van Potifar of was Potifera? Was het nou de dochter van diezelfde man of is Potifar dezelfde als Potifera? Daar worden nu nog de verhandelingen over geschreven, over die kwestie. Nou, voor de symboliek is het dezelfde. Maar ja. En Jozef toog uit door het land van Egypte en was 30 jaar oud als hij stond. Want tijdrekening doet er ook nog toe. En er staat vervolgens dat hij Egypte rijk maakte enzovoort. En Jozef werden twee zonen geboren, vers 50. Eerder een jaar des hongers aankwam die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborenen, let op dat woord, noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want, zei hij, want God heeft mij doen vergeten, want Manasse wordt hier vertaald met vergeten. En als je leidt aan vergeetachtigheid, hoe heet dat ook alweer in de wetenschappelijke term? Je hoeft alleen maar de medeklinkers op te schrijven trouwens. Dat heet Manasse. Amnesie. Amnesie. Dat is gewoon de naam Manasse. Hebreeuws. Voor vergeten. Vergeetachtigheid. Of hoe dat maar heet. Ja. Nou. Heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijn vaders. Nou kan dat wel zijn, maar wij geloven dat niet. Die vertaling, daar geloof ik niks van. Ik ontken niet, dat zal er wel staan, maar ik geloof er niks van. En ik zal u vertellen waarom niet. Hij was het namelijk helemaal niet vergeten, want toen een paar jaar later, dat is kort, een aantal jaren later, maar een paar jaar later, kwamen zijn broers daar. En toen wist hij heel goed wie dat waren. Hij was ze heus niet vergeten. Hij wist het heel precies. En bovendien, toen hij zich bekend maakte, maar dat is dan weer een jaar later natuurlijk. Toen zei hij nog, ik ben Jozef en leeft mijn vader nog. En de eerste keer was hij, en waar is Benjamin? Er was niks vergeten. Dus wat betekent dit nou eigenlijk, Manasse? Vergeten. En dan moet ik u zeggen, het betekent veel meer dan vergeten. Het is de meest negatieve vertaling ervan die je maar kunt hebben, eigenlijk. En of dit nou goed vertaald is of niet, dat maakt me daarna ook niks meer uit. Maar als u vraagt wat betekent de naam, dan moet ik u zeggen, dat is altijd moeilijk. Omdat het buiten de context dan gehaald wordt. En bovendien de naam komt voor in een heleboel verschillende contexten. Dus het wordt toch wat lastig. Maar wat is de naam Manasse? Wat betekent het? En het betekent niet alleen vergeten, negatief, maar ook verwijderen, op afstand zetten, veronachtzamen. Het heeft ook iets van doen met schulden maken enzovoorts, waardoor het bezit van de een beheerd wordt door de ander en op afstand is en terugbetaald zou moeten worden. Want men leidt dit woord af van Naza, dat vertaald wordt met vergeten. Maar het is bijna hetzelfde als Nosje. Je schrijft het iets anders, vertel ik u zo. Maar of Manasse nou komt van Naza of van Nosje, dat weet eigenlijk niemand. En men kiest dan maar voor Naza, want dat is dan dat van vergeten, verwijderen, van een onachtzame. De Heer heeft mij doen vergeten, mijn moeite, enzovoort. Oké, daar kiest men dan voor. Maar volgens de Joodse bronnen zelf, en heel specifiek volgens Samson Raphael Hirsch, die toch eigenlijk nog steeds de grote autoriteit is met betrekking tot het Hebreeuws, volgens Hirsch, die commentaar geschreven heeft op dit vers en op de namen, Joods dus, volgens Hirsch betekent, komt Manasse van Nosje, en dat wordt vertaald met Het wordt in Genesis 32 vertaald, Genesis 32, vers 32, vertaald met verrukt in de Statenvertaling. Dat heet de verrukte zenuw van Jacob. Maar de zenuw was geen zenuw, maar een spier. Er is ook wat verwarring over. Ga ik maar niet op in. Maar die was uit zijn verband gerukt en daarom eten de Israëlieten de verrukte spier niet. Enzovoort, omdat Jacob daaraan. Maar verrukt wil zeggen inderdaad ergens anders naartoe gebracht. Dat is de betekenis van die term. En hier zegt het woord betekent verwijderd van de oorspronkelijke plaats. Dat wil zeggen met dezelfde identiteit, maar ergens anders neergezet. Dat is ook wat er gebeurt met schulden, met debiteuren en crediteuren. Het bezit wordt verplaatst, maar het blijft het oorspronkelijke bezit, maar bevindt zich op een andere plaats. Het wordt verwijderd. En daarmee niet vergeten, maar wel ergens genegeerd. Althans, voorlopig, voor de time being. Een crediteur in het Hebreeuws is een nosje, tot vandaag. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, want ik heb het ook maar van papier. Maar zoiets. Heb u dat? En het idee daarachter is simpelweg dit, dat Manasse eigenlijk gewoon Efraïm is, zijn tweelingbroer, met wie hij verwisseld is, maar hij wordt verwijderd. Nee, het wordt Efraïm. Nee, Manasse wordt ook, maar Efraïm, dat is hem. En Manasse wordt aan de kant gezet. Ook Manasse wordt gepasseerd, om zo te zeggen. Maar niet werkelijk, hij wordt achter de hand gehouden. Hij is daar nog, en als de nood aan de man komt bij Efraïm, dan moet je bij Manasse wezen, want er is iets van Efraïm wat zich bevindt bij Manasse. Heb u dat? Dat is de betekenis van de naam Manasse. Er is ergens nog meer. Is dat al wat je hebt? Nee, op de achtergrond is nog wat. Was ik even vergeten. Nou ja, genegeerd. Heb u die? U weet wel, is dat alles, zegt de fiscus. En dan zeg je ja. Maar hoe zit het dan met die Zwitserse bankrekening? Of waar die bankrekening dan maar was. Luxemburg, mag ook, zuster. Ja, waar het maar was ook alweer. Dan moet toch nog meer wezen. Dat verhaal kennen we ook, omdat het staat in Handelingen 5. Is dat alles, zei Petrus? Ja, zei de man. En toen kwam mevrouw ook nog. Is dat alles? Ja, zuster. Maar dat was niet zo. Er was nog meer. Is het Joodse volk alles? Is dat waar God de beloften aan gedaan heeft? Is het alles? Nee, er is wat gedeponeerd ergens anders. Dat is Efraïm en Manasse. En als je bij Efraïm vraagt, is dat alles? Nee, achter Engeland, ik zal hem meteen vertalen. Achter Engeland, je moet zeggen de United Kingdom, ik vind het zo mooi. United Kingdom, een menigte van volkeren, een bond van volkeren. United Kingdom heet het. Daarachter bevindt zich nog één. Die zich aan dat kingdom onttrokken heeft en dat zijn de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dat is Manasse. Je zou het haast vergeten, maar er is nog één daar. Zie? En dan ga ik meteen maar even verder. We hebben het dus over de grote reserve. En daar op de achtergrond hebben wij Amerika. Maar ik zei u al, dat is de naam is de verbastering van de naam van Machir. Erfgenaam van Manasse. Je leest trouwens ergens aan het eind van Genesis. Genesis 50, vers 23. Daar lees je: en Jozef zag van Efraïm kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. Heb je dan? Gilead dus. Dacht ik. In elk geval zijn meerdere generaties. En ze worden met name al, met name Machir, wordt geassocieerd met Jozef. En dus als vertegenwoordiger of eerstgeborene van Jozef via Manasse. Merkwaardigerwijze wordt Efraïm dan vervolgens niet genoemd, maar van Machir staat het wel. De zoon van Manasse op Jozefs knieën enzovoort. Maar zoals gezegd, Machir is eigenlijk Amerika en Machir wordt vertaald. Nou, Machir komt van Makar. En Makar wordt vertaald met verkocht. Verkoop. Makar. Nee, ons woord markt komt daar vandaan. Makar. Verkocht. Verruild. Verwisseld. Maar eigenlijk, en daar gaat hij weer, betekent het zoveel als van waarde zijn. Misschien ook wel gewoon waarderen. Maar u weet, waarderen is waarde bepalen en dat doe je ter wille van de verkoop. Oh, heeft u zo'n mooi schilderij? Wat is het waard? Geen bal, dat is helemaal niks waard, want je wil het niet kwijt. Je laat het daar hangen en het hangt daar goed, dat is prima. En als je het weg wil doen, ja, dan moet je een nieuw stukje behang eronder plakken of opnieuw schilderen erachter. En, ja goed, maar wat is zo'n schilderstuk waard? Evenveel als het behang wat erachter zit dus? Wat is het waard? Het antwoord is, wat een gek ervoor geeft. En waarom zouden niet gekken wat geven voor schilderstukken? Want heel wat populaire schilderstukken zijn ook inderdaad gemaakt. Door gekken. Dat is waar heel wat artiesten zich op kunnen beroemen. Ze zouden geen artiest wezen als ze niet eerst gek waren. Zal ik maar zeggen. En anders gebeurt het andersom wel. Ja, dat kan ook. Maar daar moesten wij het niet over hebben natuurlijk. Maar wat is iets waard? Ja, het hangt er vanaf. Waarvoor kan je het gebruiken? Wie is Machir? Is die wat waard? Ja, want hij fungeert als reserve. Op de andere lijn. Voor het geval dat het met Efraïm niet goed gaat, dan is er altijd Manasse in de gedaante van Machir. En dat is hoe Amerika, ik weet niet of ze daar blij mee zijn, en ik weet helemaal niet wat Trump ervan zou vinden, maar Amerika fungeert dus als backup voor het Britse gemene best, dan wel de British Realm, of hoe dat maar heten mag, dat wil zeggen voor Efraïm. Heb je dat? Dat is Amerika. En dan heb ik er nog één niet genoemd. Dat was Efraïm, de drager van het eerstgeboorterecht. Begrijp je me goed, er staat in Genesis 49. Ik moet even zoeken. Nou, ik had ze gewoon niet vinden, maar er staat dat Jacob zegt dat in hen mijn naam genoemd worden. Dank u. 48, vers 16. Waar Jacob Jozef zegent, vers 15, en zegt: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag, die engel, maar het is natuurlijk nog steeds Jehovah, die God, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren. Hij zegt dus: die God die mijn vader en grootvader gezegend heeft, die zegenen deze jongeren. En hij draagt dus de profetieën, de belofte, de zegeningen van Abraham, Isaac en van hem Jacob over op Efraïm en Manasse en daarmee op Jozef. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegenen deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat betekent gewoon, hij stelt ze aan als erfgenamen van de titel. Dus hij geeft ze het eerstgeboorterecht. Zij zijn Jacob. Zij zijn, oké, meteen dan Israël. Als je dus een brief schrijft aan Israël, waar bezorg je hem dan? Bij Zebulon? Zeg, ik moet opzetten. In Nederland? Nee, in Engeland, bij Efraïm. Want die vertegenwoordigt de hele familie. Wat aan Israël gericht is. Nee, niet naar Jeruzalem. Niet naar Juda, naar Efraïm. Die is de eerstgeborene. En die staat onder het koningschap van iemand uit Juda, maar dat geldt voor alle stammen van Israël. En dus zeker voor de eerstgeborene. Als David altijd iemand zou hebben uit zijn lijn die heerser zou zijn, koning zou zijn over Israël, dan zou het in de eerste plaats moeten zoeken bij Efraïm. En ik ben geneigd om het eventueel ook om te draaien, want dat vind ik ook een goed argument. Als je dus die koning vindt uit het huis van David, en je vindt de belangrijkste, de grootste, de oudste lijnen, wat alles, dan ben je kennelijk bij Efraïm. Logischerwijze, bij de eerstgeborenen, daar waar het zwaarst weegt. En dat is dus in dit geval in Londen. Er zijn nog meer connecties met Londen, maar dat is nou allemaal niet het punt. Zo aan het eind van de dag. Maar het is dat in hen mijn naam genoemd worden. De naam Israël wordt meegenomen door Jerobeam. En ik verzin het niet, want als later het rijk in twee delen uiteenvalt, heet het deel van de twee stammen, heet naar de grootste stam van de twee. En naar het koningshuis van daarbinnen heet Juda. En de andere heet Israël, logischerwijze. Het is niet Juda, maar het is Israël, officieel onder die naam. En sindsdien eeuwenlang zijn de namen Juda en Israël elkaars tegengesteld. Dan die twee volkeren naast elkaar, die elkaar bestrijden. En die natuurlijk, dus Ajax, Feyenoord zal ik maar zeggen, Rotterdam, Amsterdam en wat het maar was. Zit elkaar tegen, Brussel, Straatsburg is ook een leuke. Noem ze maar op, die strijd. Het zijn twee dingen, Juda en Israël. Maar Efraïm is daar de dominante. En Efraïm heet, nou ja, zijn naam wordt vertaald met, wordt geacht afgeleid te zijn van Pri of Para of Par of hoe dat maar heet in het Hebreeuws. Dat geen gewoonlijk vertaald wordt met vrucht. Iemand schreef, maar je hebt nog een alternatief. Het kan ook afgeleid zijn van het woord voor een stier. Alleen, daar trok ik me niks van aan, omdat ik zou niet weten wat het verschil is tussen vrucht en een stier. Het gaat allebei over vruchtbaarheid. En far is een par. En par is een vrucht. Nou ja, een prucht dan vooruit. Vrucht. In Duits is het een F en dat komt omdat het een P is van huis. Een PR staat voor vruchtbaarheid. Tot in het Nederlands aan toe. En Ajim aan het eind van de naam wil zeggen dat het er twee zijn. Dus een dubbele vrucht. En dan zeggen wij dat het komt omdat die eerstgeboorterecht krijgt en de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Nou, doe maar. Maar wat de naam gewoon betekent, is dat hij dubbel vrucht zal dragen. Twee keer zoveel. Hoe nauwkeurig dat twee keer is, doet er niet toe. Gaat erom, hij brengt heel wat voort. Hij heeft heel wat in zijn bast, hij heeft heel wat potentie. En inderdaad, hij werd de dominerende, de grootste stam van Israël. Ja, het varieerde onderweg, dat weet ik ook wel. Maar algemeen wordt hij beschouwd als de grootste stam van Israël. Efraïm, de vrucht. En dat woord far in de naam van Efraïm vind je terug in de naam van Engeland, John Bull. Want een bull is het Engelse woord voor een stier. En zo zijn we weer rond. Waar komt de naam John Bull vandaan? Uit de naam Efraïm. Is dat historisch aantoonbaar? Ik zie mensen denken van, dat zal toch niet waar wezen? Oh jawel, in ieder geval, of het historisch zo gegaan is, dat doet weinig ter zake. Het gaat erom dat het nu zo is en beklijft. En men is geneigd buiten de naam van Ephraim om, maar je komt toch via het Hebreeuws te zeggen, nou ja, wat wij de Engelsen noemen, de Engelsen, wij schrijven er een N tussen, maar u weet die, goed, die komt erin, dus we halen die weer uit, dan wordt het Egel, maar Egel, A-E-G-E-L, de Egeli, de Grieken trouwens, die schrijven die letter er ook niet tussen, hè. Want als je het Griekse woord voor Engels ziet staan, dan staat er achel. En dan moet je maar weten dat je die ende tussen moet plakken en tot die keelklank moet komen van angel. Evangelie is evangelie, als je het opschrijft in het Grieks. Let maar op. En de Engelsen zijn egelen, egel, maar egel is het gewone woord voor een kalf in het Hebreeuws. Het is toch een stier. En of het positief is of negatief, dat zou ik u niet kunnen vertellen, maar het is waarschijnlijk allebei. Maar herinnert u zich aan het eind van de dag even gehouden, dat ging met Israël. Het splitste in 2 en 10 stammen en 10 stammen onder leiding van Ephraim. Vandaar dat Jerobeam uit de stam van Ephraim, uit het huis van Jozef staat er zelfs. Maar goed, uit de stam van Ephraim koning werd van 10 stammenrijk onder de naam Israël. En wat is ongeveer het eerste wat hij deed? Hij maakte 2, je heet Ephraim of niet? Nee, hij heette Jerobeam, maar hij was uit Ephraim. Hij maakte 2 dubbele vruchten, let op, dubbele. Een var, een kalf, een stier is par, is vrucht. En een stier staat voor vruchtbaarheid, symbolisch. Hij maakte er 2, want Ephraim is dubbele vrucht. En hij zette er 1 in Dan en hij zette er 1 in Bethel. Kalverendienst. Hoe komt die erop? Nou, vanwege de dubbele vrucht. Ephraim. De stier. Het kalf, het dubbele kalf, waarmee alsnog verklaard is hoe men eerder bij de uittocht uit Egypte, nog voordat men de wet ontving, aan de voet van de Sinaï notabene een gouden kalf oprichtte. Hoe komen ze erop? Vanwege het kalf van Ephraim. Dat is van Jozef en de uittocht uit Egypte. Nog iets anders is, maar dan moet ik vanuit Genesis 48, 49 ogenblikkelijk nog naar Deuteronomium 33. Daar is het niet Jacob, maar daar is het Mozes, die spreekt over de stammen van Israël en daar profetieën over doet. Niet noodzakelijk exclusief over de eindtijd. Niettemin, dat ligt wel voor de hand, maar dat staat er niet bij. Maar hij zegt in laat ik het anders zeggen. Vanaf vers 13 spreekt hij over Jozef, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende, enzovoorts. Wat het maar was. En vers 16, en van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid van degene die in het braambos woonde, de Heere dus. Van hem komen op het hoofd, zegening, komen op het hoofd van Jozef. Dat gaat dus over het eerste geboorterecht, daarom zijn het veel versen vanaf vers 13. Namelijk op de schedel van degene die afgezonderd is van zijn broederen. Nou moet ik eerst zeggen dat afzondering, isolatie, een term is die ontleent, het is een synoniem voor het woord begoor. Dat is wat lastig uit te leggen en dat ga ik vandaag niet doen. Ik heb het wel eens uitgelegd, ook ergens, ooit. Maar het idee van het eerstgeboorterecht, we hebben daar geen woord voor, maar een van de ideeën ervan is afzondering in de zin van eruit genomen worden, geselecteerd worden, apart gezet worden in een bijzondere positie. Maar ik zei u al, dat zat ook al aan de naam van Manasse, maar vooruit maar weer. Maar het zit ook aan het begrip eerstgeboorterecht, want het is een bevoorrechte, aparte positie. En dat is de positie van het eerstgeboorterecht, de afgezonderde van zijn broederen. Je kan hem dus ook gewoon lezen als de eerstgeborene dus, in plat jargon. Het neemt niet weg dat je het ook plat kunt lezen. Ik ben er nooit zo'n voorstander van. Tweedimensionaal, helemaal plat. Dan is hij dus letterlijk afgezonderd van zijn broederen. En voor dat, in dat geval zijn er natuurlijk ook voor mij geweest die gezegd hebben, dat is de reden waarom Efraïm op een eiland woont. Want afzondering is isolatie en isol, dat weet u, isol, dat is een eiland. Het isoleren is tot een eiland maken. En een eiland is een geïsoleerde plek. Heb je dat? Dat is het. In de Engelsen spreken eiland nog uit zoals het Hebreeuws het ook doet. Il of eil. De Fransen trouwens ook, il. Schrijf het weer anders. Een eiland. En of IJsland dan ook een eiland is. Nou ja, laat het maar zitten. Maar afgezonderd van zijn broederen. Apart gezet. En dan verder. Hij, Jozef, heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses. Maar een os is niet een gecastreerde stier in de Bijbel. Maar gewoon een stier. Een os. Het is de stier zoals hij gebruikt wordt voor het zware werk. De krachtpatser. Stieren lopen dus nooit voor de ploeg. Die heten ossen. Al was het maar gewoon omdat ze voor de ploeg lopen. Nee, wij zetten de paarden voor, maar dat is een beetje dom hoor, jongens. Meisjes, dat hoort niet zo. Maar, hè? Nee. Ossen horen de runderen. De hele wereld zet men runderen, koeien, weet ik het, ossen voor de ploeg, voor de kar en wat het maar was. De karbouw, weet u wel, en, rund. Os, rund. Hij heeft de heerlijkheid des, Jozef heeft de heerlijkheid van de eerstgeborenen zijn osses. En zijn hoornen, dat zijn er gewoonlijk twee trouwens, zijn hoornen des eenhoorns. Dit is een komische vertaling, omdat eenhoorns, unicorns, die bestaan niet eens. Net zo min als griffioenen. Ben je wel eens een artis geweest? Dierentuin Duisburg. Hoe heette die dierentuin? Was dat in Frankrijk? Met een neushoorn. Die heeft dan één hoorn, maar die schijnt er ook niet meer te zijn. Eenhoorns bestaan niet. Echt niet. Griffioenen ook niet. Sphinxen ook niet. Noem nog eens wat. Er zijn nog wel meer van die dieren. Hè? Basilisk, ja, dat is heel goed, de gevleugelde slang. Bestaat ook niet. Komt wel voor, maar hij bestaat niet. Hij komt voor in de literatuur, in het denken van mensen, want het is symboliek. Nee, het is niet eens een fabeldier, het is symboliek. Het is kunst, het is een grafische uitbeelding van iets. Maar wat ze vertaald hebben met eenhoorn, ik heb ooit eens uitgezocht hoe ze daar nou bij kwamen, maar maar het is gewoon, het is een riem in het Hebreeuws. En een riem is wat wij in het Nederlands officieel noemen een oeros. En die bestaat ook niet, maar, nee, niet meer. Maar die bestond wel. Dat is dus een reusachtig groot rund. Heb je dat? Nee, niet een paard, een unicorn, een eenhoorn schijnt een paard te zijn, heeft men bedacht. Maar de riem, dat is het woord wat hier staat, is gewoon de oeros. En die was er vroeger in Europa ook, ja. Maar die bestaat niet meer. Maar het is dus een rund. En daar komt de naam John Bull vandaan. Wij zijn stieren. En vandaar dat je die stieren dus tegenkomt in de wapenschilden, vooral aan de cafés en de kroegen en wat het maar was. Hè? In Engeland zeker. Die zijn meestal golden bull of zoiets. En al dat soort dingen. Weet je, maar boel, zus en boel. Zo aan die, hoe heet die kroegen ook alweer, in de pubs en zo. Ja, Arende bestaat ook. Heel populair trouwens in Duitsland, Arende. Heeft met de Habsburger te maken en dat soort dingen meer. En dan heb je natuurlijk ook nog de leeuwen als in de heraldiek. Maar Jozef en dus Efraïm is een rund. En in de Joodse symboliek, in de Joodse wapenschilder die de Joden kennen voor de 12 stammen, dan wel 13, van Israël. Daar wordt Jozef dan wel Efraïm voorgesteld als een stier. Er zijn varianten op, want men weet het nooit helemaal zeker hoe het zit. En dan als een slang, omdat er nou eenmaal staat in Genesis 48, dan is een slang, dus schrijf hem maar op. En Zebulon, die de zeebodem bewoont, en misschien daarom wel zo heet, of anders heet de zee misschien daarom zo, zijn embleem is een schip. Zebulon met zijn havens en wonend op de zeebodem, enzovoort, en de schatten der zee binnenhaalt, enzovoort. Het is Nederland. Ja. Ja, een schip, dat zijn dingen die kan je onthouden. Hè? Symboliek, dat is het aardige voor symboliek. Maar Efraïm is dus inderdaad die stier, die boel. Maar er zit nog wat anders aan vast. En weer, want dat doe ik altijd, ben ik te raden gegaan bij Samson Hirsch. De Joodse autoriteit, die absoluut niet van Christus wil hebben of van het christendom, overigens. En die zegt, maar het woord Efraïmiet heeft nog een andere betekenis. Een afgeleide, eigenlijk is dat niet een betekenis, maar een toepassing. Een Efraïmiet heet trouwens in de Bijbel ook dikwijls een Efratiet. Want volkeren heten Tieten. Ik kan het ook niet helpen. Ik vind dat een beetje komisch, maar toch maar. Efraïmiet of Efratiet. In de Bijbel kom je tegen, in 1 Koningen 11 is dat, daar kom je Jerobeam tegen. En die is een Efratiet. En in 1 Samuel kom je hem ook tegen. Daar is het, hoe heet die man ook weer? Elkana, de vader van Samuel. Ik meen dat er staat Efratiet, maar iedereen weet dat hij dus is uit Efraïm. Het probleem van de term Efrat of Efratiet is dat de term ook gebruikt wordt voor iemand die afkomstig is uit een gebied dat Efrata heet. Dat is dus waar Bethlehem ligt, in de velden van Efrata. Dat weet u toch, hè? Het is al wel maart, maar dat weet je nog, hè? In het veld van Efrata. En iemand die daar woont heet dus Efratiet. En Samuel, die moest dus, wiens vader een Efratiet was, moest dus naar Efrata, naar een plaats Bethlehem, naar Izei, om een van zijn zonen tot koning te zalven. Zodat je daar nog twee andere toepassingen hebt. Efratiet is iemand uit de omgeving van Bethlehem, maar gewoonlijk een Efratiet is een afstammeling van Efraïm. En Bethlehem en Efrata ligt niet in het gebied van Efraïm. Maar de namen worden, dezelfde woorden worden gebruikt. Ja, dat is vanwege de symboliek, want de grap blijft natuurlijk dat in Efrata, in Bethlehem, was toen het erop aankwam, een Jozef, iemand die Jozef heet. En de naam Efrat of Efrata hangt aan iemand die Jozef heet, vanwege Efraïm. Alleen dit is een andere Jozef, die niet uit Efraïm was, maar uit Juda. En uit het huis van David, dat thuis hoort in Bethlehem. Bethlehem Efrata. Zodat de naam van Efraïm en die van het Davidische koningshuis aan elkaar gekoppeld worden, Efraïm en Juda. Onder de naam Efrat. Heb je dat? En dan ben ik er nog niet. Want dit is dus vooral Efrata, oké. Of Efraïm, oké, maar een Efraïmiet heet een Efratiet, maar een Efratiet kan ook een Bethlehemiet zijn. En het is niet een Efraïmiet. Maar dan heb je nog dat de naam Efratiet, het woord Efratiet, in de betekenis van iemand is een Efratiet, ook de betekenis kan hebben, helemaal niet van afstamming, maar gewoon betekent iemand van aanzien. In de Hebreeuwse, in de Joodse, hoe zeg je dat, cultuur. Daar wordt iemand van aanzien een Efratiet genoemd. Ik ben even aan het zoeken of daar bijbelteksten van zijn, maar die heb ik niet, nee. Maar het is wel wat Samson hier vertelt. Niet de bijbelkenner, maar de kenner van de Hebreeuwse taal en cultuur. En onder de Joden tot vandaag de grootste autoriteit. Onder de christenen niet, dat is Gesenius. Maar die gebruik ik niet eens zelfs maar. Ik gebruik iemand die niet kan verdenken van partijdigheid. En als hij partijdig is, kiest hij voor het Jodendom. Dus dan maakt hij het ons erg moeilijk. Maar des te meer betrouwbaar wordt hij als het klopt, het verhaal. En hij zegt, een Efratiet is iemand van aanzien. En hij verklaart ook waarom dat is. Dat is namelijk omdat alle Efratieten, op grond van dat ze van de stam van Efraïm geacht worden te zijn, ze worden geacht van aanzien te zijn, want ze zijn van de stam met het eerstgeboorterecht. Die staan op een ander niveau dan de andere stammen van Israël, ze staan erboven. Dan kan je aan Ruben de Fransen niet uitleggen, maar de andere sociale klasse. Heb je dat? Die van de regenten, de patriciërs, de aristocratie of hoe dat maar heet in de verschillende talen. En dan heten ze een Efratiet ook als ze niet van Efraïm afstammen. Dat woord is een eigen leven gaan leiden. Als u dat vreemd vindt, zeg ik, is er een fariseer in de zaal? Zoek u die maar eens uit dan, die term. He? Of een Hilversummer? Moet je je voorstellen dat een Jood dat zegt. Is er een Hilversummer in de zaal? Kan je beter niet melden dan. En buiten het Jodendom is het dan misschien een Harderwijker? Dan is het ook niet best. En historisch heeft het iets met Hilversum te maken, respectievelijk Harderwijk. Maar daar blijft het dan ook bij. Want die termen hebben een andere betekenis gekregen. Ik hoop dat u dat begrijpt en geloof niet dat ik het hoef uit te leggen hoe dat zit. Maar ook positief, iemand is een Efratiet als hij aanzien geniet. Maar nou een heel ander verhaal, hè. Ik zei, Efraïm is Engeland, dat verzin ik niet, dat is al even wordt dat verteld, dat dat zo is. En ik stem daarmee in gewoon, ik zie dat ook wel. Maar een van de eigenaardigheden van die Britten, van die bloody Britten, is dat ze inderdaad door het leven gaan en door de hele wereld gaan met die, bewust of onbewust, met die vorm van arrogantie van wij zijn het heertje. En dan heb ik het niet over die rode jasjes hoor. Maar gewoon van onbewust. Zij, Brittannië. Zij zijn Britten. Het is zomaar het volk van Jezus. De gentleman. Het is het enige volk ter wereld nog dat uitdrukkelijk een adel kent. Op grond van geboorte. Je kan ook in de adelstand verheven worden. Dat kan ook nergens meer, geloof ik. Nou, je kan zo'n lintje krijgen, een heetje ridder. En als je doodgaat, moeten je nabestaanden het spul terugsturen. Want dan gebruiken ze het weer voor iemand anders. Het is allemaal betrekkelijk tegenwoordig. Serieus. Ik heb die van mijn vader nog in de kast liggen. Ik weet niet waarom. Mijn nabestaanden mogen het terugsturen. Maar ik vind het wel best. Een leuk dingetje toch. Maar je kunt nog in de adelstand verheven worden. Alleen nog in Brittannië, maar alleen voor je eigen leven, want het ook niet meer, is ook niet meer erfelijk. Maar die erfelijke adel, die bestaat daar nog wel en wordt als zodanig erkend en neemt ook officieel een overeenstemmende plaats in de maatschappij in. En je hebt nog steeds een House of Lords. In Engeland, begrijp je wel, Dat zijn Eufratieten. En in heel de wereld, waar ook, nee, in Afrika, Azië en waar ook maar, worden die Engelsen, die Britten beschouwd als. Dat is herrenvolk. Het is jammer dat het in Duits moet. Maar die Hitler was natuurlijk stik jaloers. En dus, we varen gegen Engeland. Enzovoort, met de vuisten schreeuwend en wat dat maar met tegen Engeland. Wij zongen er kort na de oorlog spotliedjes over. Hè? Aan het blanke, waar een blanke top der duinen afgezet met prikkeldraad. En dat soort dingen. En waar de Duitsers zongen dan. Wie varen gegen Engeland. En dan zongen wij in Nederland. En jij verzuipt aan deze kant. Enzovoort. Over de moffen. Enzovoort. Die is zo nodig. Natuurlijk wilden ze Engeland hebben. Dat is de partij die verslagen moet worden. Dat is het herrenvolk. Niet de Duitsers. Heb je dat? En ook niet de Fransen. Nog zijn ze soms een kop groter dan de rest van de wereld. Maar dank aan Charles de Gaulle. Enzovoort. Hebben we die nog? Die rivaliteit die is verklaarbaar. Dat zit hem in de natuur van die zonen van Jacob. En het wordt ons in de Bijbel ook geïllustreerd in de loop van de geschiedenis. Want onderweg komen we natuurlijk ook mensen uit Efraïm tegen. Niet alleen Jerobeam, maar nog een paar anderen. Oh, die ene die ik net noemde was ook aardig. Wist u dat Samuel uit Efraïm was? Uit Elkana, die was van Efraïm. En Samuel wordt vertaald met God hoort. Maar eigenlijk betekent zijn naam zoveel als dat God zijn woord gegeven heeft. En dat men naar God zou horen, want Samuel vertegenwoordigt het woord van God. En daarmee Gods eeuwig voornemen, zijn plan der eeuwen. En hij voert het uit. Dat is de kracht van het woord. En via hem wordt eerst Saul gekroond. En daarna wordt tegen Saul gezegd door dezelfde David. Het koninkrijk wordt van u weggenomen. En God geeft het aan uw naaste die beter is dan gij. Zou je maar gezegd worden. En hij kroont dus inderdaad David enzovoort. En verdwijnt daarna van het toneel. Want Saul staat voor de bedeling van de wet. En David voor de genade, het nieuwe verbond. En dus de uitwerking van het woord Gods en het plan der eeuwen in de loop van de geschiedenis. Dat is Samuel. Maar die is uit Efraïm. Want Efraïm is de drager van die belofte. Van het woord van God. Is de eerste verantwoordelijke voor het bewaren van het woord van God. Altijd geweest. En dat het dat niet is nagekomen heeft ertoe geleid dat het in de ballingschap terecht kwam. Maar de Joden kwamen het vervolgens ook niet na. Ondanks de aanwezigheid van het Davidische koningshuis. En uiteindelijk ging het dus met Juda ook fout. Maar toen was er op de achtergrond nog steeds Efraïm. En daar ging het naartoe. En daar was het koningschap van David dan wel de scepter van Juda gevestigd enzovoorts. En daar werd vrucht gedragen en zo werd Efraïm, en dan ben ik terug in Genesis 48, vers 19. Waar Jacob zei over Manasse, ja, hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder, dat wil zeggen de jongste, Efraïm, groter worden dan hij en zijn zaad, eigenlijk gewoon namelijk zijn zaad, zal een volle menigte, zijn twee woorden geworden in het Nederlands, maar het is er maar één in het Hebreeuws, een volheid, volte, een volheid. Hij zal een volte, volheid van volkeren, heidenen, hij zal een volheid van volkeren worden. En dat is letterlijk gebeurd, want Efraïm heeft zich ontwikkeld tot een verzameling volkeren. Volkeren die erbij aangesloten zijn ook, maar die in wezen onder de naam Efraïm gedekt worden. Dat is inderdaad het Britse gemeenebest en het heet Brits, ja, om voor de hand liggende redenen. Het gaat om een verbond immers, Brit, Barat, het verbondsvolk, de Britten. Nou ja, het is de kern daarvan, om zo te zeggen. En het is inderdaad een volle menigte van volkeren geworden. Dus de eigenaardigheid hoe de Britten dat in de loop der eeuwen gedaan hebben. Die hebben hier en daar wat landen en volkeren veroverd. En die landen en volkeren zijn tot een bepaalde hoogte zelfstandig gebleven. Maar ze zijn bij elkaar gevoegd tot één geheel. En daarmee wat men noemt een gemene best. Heb je dat? De Amerikanen hebben dat nooit gedaan. De Amerikanen worden beschuldigd van imperialisme. Ik zeg, dan ben je verkeerd. De Britten waren imperialistisch toen dat nog kon. Amerika is dat nooit geweest. Amerika is bij uitstek isolationistisch, heet dat geloof ik. Misschien ben ik een stuk of drie lettergrepen vergeten, maar vooruit. Amerika zoekt van oudsher het isolement en niet het imperialisme, de uitbreiding van het Rijk. Helemaal. Europa is imperialistisch, wil zich uitbreiden, wil naar het oosten uitbreiden. Maar naar het westen kan niet, dat is alleen water. Toch? Dus ze willen naar het oosten uitbreiden, maar Amerika nooit. Amerika heeft ooit de halve wereld veroverd en heeft daarna gezegd, jongens, laat het niet weer gebeuren en de hartelijke garoute. Oh, heb je nog hulp nodig? Nou, oké, okay, hier heb je wat. Er werd wat geld toegestopt. En als je nog meer tekort komt, dan laat je het maar weten. Dat is Amerika. En trekt zich terug. En nu worden ze boos op Trump omdat hij iets doet wat Amerika altijd gedaan heeft. Zich terugtrekken. En dan worden wij boos. Waarom? Omdat we het wel lekker vonden dat die lui ons geld geven en voor ons zorgen en een leger voor ons op de been houden. En de brandhaarden in de wereld blussen en wat het maar was. En daarna beschuldigen we ze van imperialisme. En nou trekken ze zich terug en zeggen, wat kunnen ze niet doen? Kunnen ze toch niet ons aan hun lot over, ons lot overlaten? Oh nee, dit is Amerika. Liet zich niet betrekken in de Eerste Wereldoorlog. Nou ja, tot die andere zeeboot naar de kelder ging en toen werden ze daar boos. Aan de andere kant van de plas. En toen maar. Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog hebben ze het lang volgehouden. Blijven lekker zitten daar in de Nieuwe Wereld enzovoort. Ook een van de Bijbelse namen trouwens voor het land, Nieuwe Wereld, maar dat ga ik u nou maar niet vertellen. Maar toen maar. Toen deden de Japanners wat, die vielen aan in Hawaii, wat toch een eind bij Amerika vandaan lag. Maar het was kennelijk een test, want het was Amerikaans gebied, Hawaii. En Pearl Harbor en Amerika greep in en zei, nee, maar dat was van ons. Ik weet niet of de Jap het begrepen hebben, maar of erop gerekend hadden, dat weet ik echt niet. Maar toen werd Amerika wakker. En je mag er blij mee wezen dat de Jappen dat gedaan hebben, want de Amerikanen hebben in het loopje weg ook Nederland bevrijd, onder andere. Samen met anderen, maar toen maar weer. En toen ze klaar waren, zeiden ze, oké, jongens, dat was het dan dag. En elk ander land zou gezegd hebben, en nou zijn we, gaan nooit meer weg. Dat waren de Fransen immers. Nee, en eerder nog de Spanjaarden. En in de zuidelijke Nederlanden, Oostenrijk. Hoe krijgen we de luiden? Die gaan er niet uit, die hebben het veroverd en houden het. En als er een land is dat het niet gedaan heeft, nooit gedaan heeft, is het Amerika. Maar Amerika is bij uitstek de afgezonderde zijner broederen. Dat is heel Jozef, Efraïm en Manasse, maar Manasse nog meer. Teruggetrokken in een andere wereld, een nieuwe wereld, degene die er naartoe gingen in de loop der eeuwen. Er waren de lui die het hier zat waren, vanwege de immigratie of vanwege Zwarte Piet of waar het maar om was. En de godsdienstvervolging. En dan zeiden we gaan weg. En die pilgrimvaders die hebben nog even een tussenlanding gemaakt hier in Leiden, dat weet u toch. Nog het een en ander opgepikt. Ja. Nou ja, enzovoort. En naar die nieuwe wereld toe. En ook uit Nederland zijn complete gemeenten met dominee en al, of andersom dominees met hele gemeenten, naar Amerika geëmigreerd. Onder het motto, give me lands, lots of lands, enzovoorts. En dat riep Amenasse al toen ze onder Mozes en Joshua beloofde land binnenkwamen. Die zeiden, die zagen erbij hangen, die denken, als we nou meegaan nog verder, dan moeten we de Jordaan over. En van, als je de Jordaan over bent, is het nog maar een paar kilometer tot de Middellandse Zee. De Mediterranee. En dan dat stukje grond dat we dan nog met z'n allen moeten delen. Dus ze gingen naar Joshua en zeiden, kunnen wij niet aan deze kant blijven? Toen zei Joshua, ja, ik moet even aan de Heer vragen, maar de Heer zei, dat is goed. En toen zei Joshua, ja, maar dan moet je wel mee eerst het land veroveren, maar daarna kun je ook aan deze kant van de Jordaan vestigen. Dus de halve stam van Manasse en Ruben trouwens. En vestigde zich ten oosten van de Jordaan. Maar Manasse kreeg ook aan de westkant van de Jordaan nog een flink stuk. En vervolgens Efraïm. Manasse is degene die de ruimte nodig heeft. En die dus. En zich terugtrekken aan de andere kant van het water. In de Bijbel al. En ze hebben dat in de geschiedenis dus ook gedaan. Alleen hoe lang hou je dat vol? Maar ja, we zijn nu aan het eind van onze bedeling. En het eind van onze dag trouwens. Maar aan het eind van onze bedeling. Dus ja, dan. En ik kijk terug. Maar dan zie je hoe het zit. U weet wel, de Lonesome Prairie. En zijn ze daar in Amerika? Nou, het is hier toch een beetje druk hier aan de oever. We hebben nou weet ik hoeveel duizend mijl over zee gereisd. Weet je wat? We nemen de wagen. Ja. En wegwezen, nog verder naar het westen, allemaal verder naar het westen. Maar u weet, how the west was won. En de Bijbel zegt het ook, Israël vertrekt naar het westen. En Israël zal terugverzameld worden uit het westen. En altijd maar naar het westen, de ondergaande zon achterna. En de ondergaande zon is voor ons nog altijd dat idee van wat zou daar wezen. En als we weggaan, we gaan nooit de opgaande zon, we gaan altijd de ondergaande zon achterna. Oh, allemaal verder, zit ons in het bloed gebakken, dat is Israël. En toen waren er inderdaad, die waren de weg kwijt onderweg en die gingen naar het zuiden. En daar waren ze ook een poosje, toen werd het ook een beetje eng daar. Toen zeiden ze, weet je wat, laten we in de wagen stappen, dan gaan we er vandoor. Naar het westen kon niet, maar naar het noorden wel. Dat is in Zuid-Afrika. Dat is volstrekt hetzelfde verhaal. En dat maakt ook deel uit van het Britse gemenebest uiteindelijk. En het is wat omgevochten, maar toen maar. Maar het is lange tijd volledig Brits geweest. Toch? En toegevoegd aan het Great British Empire. En wat het maar was. En de huifkarren, ja, dat zijn diezelfde huifkarren waarmee diezelfde volkeren ooit uit de Oost-Europese steppen als Skieten, zonen van Isaac Saxen, hier naar het westen gekomen zijn. En daarna zijn ze de zee overgestoken naar Amerika of naar Zuid-Afrika. En dan gingen ze weer op diezelfde wagens, die waren wat oud geworden, maar die op diezelfde huifkarren. En ze verder en verder en verder. Dat is Israël. Waarom ook niet? Ze kwamen uit Egypte. En ze reisden 40 jaar door de woestijn onderweg naar het beloofde land. De trekken zaten in het bloed. En sommigen gingen vanzelf wel weg. Dus het land is dan geen weg. Dus het land is mee. Staat in de Bijbel. Het land is hier te vol. We hebben te weinig levensruim of zoiets. En ze trokken weg. Min of meer als eerste. Zo is het altijd gegaan. Maar je vindt ze terug in de loop van de geschiedenis. En ze zijn de dragers van Gods werk in deze tegenwoordige tijd. We hebben het niet gehad over andere stammen van Israël. Met opzet niet. Maar dat ik het hierover heb, is omdat iemand mij al een tijdje steeds dezelfde vraag stelt. Hij zegt, hoe zit het nou met Manasse en Efraïm? En hoe zit dat? En waarom is dit Manasse? Waarom is dat Efraïm? En dan zeg ik, ja, dat kan ik zo gauw niet vertellen. Kun je het dan niet opschrijven? Was het? En dan ligt er een briefje op mijn bureau van dat ik dat op moet schrijven. Want er is weer gebeld en dan moet ik het opschrijven. En dan denk ik, ja, opschrijven? Dat kan ik ook niet. Hoe doe je zoiets? Dus toen dacht ik, nou laat ik de mensen er maar mee lastigvallen. dan ga ik er wel een keer over spreken. Maar als u denkt dat dit het eind van het verhaal is of zo, of dat er niks meer over te vertellen valt, oh, op geen stukken na. Daar is nog zoveel meer over te vertellen. Maar ja, er zijn dingen die niet meer zwart op wit in de Bijbel staan, maar het gaat over hoe dat profetisch woord bij herhaling en continu vervuld is geworden tot op deze dag. Het is wel degelijk Bijbelstudie dus. Zie? Want anders moet je die profetieën uit je Bijbel halen. Maar je kan het beter niet doen. Er staat uitdrukkelijk in de profetieën van Jacob in Genesis 49, 48 en 49. En in die van Deuteronomium 33 van Mozes hoe dat zou gaan. En dat de volkeren verzameld zouden worden, de afstammen van Israël uiteindelijk bij elkaar zouden komen, verzameld zouden worden rondom Efraïm, bijeengestoten zouden worden enzovoorts, en vergaderd zouden worden bij elkaar en weer als één volk zouden zijn. En daarna, logischerwijze, ontwikkelt het zich weer en haalt de geschiedenis weer en verdeelt het zich. En het verhaal van de volksverhuizing, de grote volksverhuizing, is hoe al die verschillende volkeren, dat wil zeggen via verschillende routes en onder verschillende namen, toch allemaal dezelfde kant op komen en terechtkomen in Voorburg, in Rotterdam bedoel ik, en of daar in de buurt, in Kennemerland en dan wel Sassenheim of waar het maar was. En ze komen er terecht en van daaruit, ja, dan moet je verder. Dus ze steken ze over naar de andere kant. Of ze gaan weer terug. En of ze reizen verder naar het zuiden of wat het maar was. Of naar het noorden. En dan alsnog weer naar het zuiden. Dat is allemaal gebeurd langs al dit soort omwegen. Maar ze hebben zich verzameld. En vervolgens zijn ze vanuit die verzameling weer verspreid geworden, alsnog weer over heel de aarde, maar met een hard centrum in Europa. En dat centrum is Londen. En voor zover dat verouderd is, omdat het al erg lang mee moest, is er een afsplitsing geweest in de loop van de tijden. De afsplitsing is geweest van Manasse naar het land van Machir. Dat wil zeggen naar Amerika. En waarom ook niet? Want van oudsher, wij hebben het over de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika met name. Ik moet u zeggen, een belangrijk deel is weliswaar van Ismaëlitische afkomst, die daar terechtgekomen is via, laten we maar zeggen, de Beringstraat. Via trekken naar het oosten en dan de Beringstraat over, om zo te zeggen. En dan, of het aan elkaar vast zat. Maar nee, je kan toch gewoon een kano nemen. Men denkt dat ze vroeger geen zeevaart kenden. Maar goed, ze zijn gewoon overgestoken, hebben hun namen meegenomen. Ik noemde u de Navajo's, maar er zijn veel meer namen. En talen trouwens van de Indianen die je zo kunt thuisbrengen als Arabisch, dan wel Phoenicisch of in ieder geval als Semitische talen. Dat is een belangrijk deel, maar dat is aan de westkant van Noord-Amerika, maar aan de oostkant vind je de Phoeniciërs en daarmee de Israëlieten en het Hebreeuws en het instaan Baal onder die oude Indianen en het offeren aan Moloch, dat is ook Baal trouwens, en al dat soort zaken meer. En dat is ook nog gedocumenteerd. Het was al gebied voor Israël, het was al gereserveerd. En later kwamen de Europeaanse Israëlieten, om zo te zeggen, daar alsnog bij. En toen Columbus daar kwam, men zei, hij ontdekte Amerika. Je moet het waarschijnlijk corrigeren, zeggen hij herontdekte Amerika. Dat zal wel kloppen. Maar ik denk, nee, ik weet vrij zeker, hij ontdekte het niet. Hij wist dat het daar was. Hij wist alleen niet hoe of wat. En hij wist niet hoe ver het was en dat soort dingen. Maar hij wist wel degelijk wat hij zocht. En wat hij zocht was Israël. Heel uitdrukkelijk. Er zit een heel verhaal vast. Het is gedocumenteerd, het is beschreven. Je kan het zo terugvinden. Er zijn boeken van enzovoort. Columbus vertrok vanuit Spanje, Portugal. Hij vertrok terwijl in die, men zegt dezelfde dag, dat weet ik niet zeker meer. Maar op de dag of op de tijd dat alle Joden uit Spanje verdreven, verdwenen moesten zijn. Vanwege Jodenvervolging. Ze moesten eruit. En Columbus, wiens afkomst wij tot vandaag niet zeker weten, nee, echt niet. Of hij wel echt uit Genua kwam en of dat eigenlijk wel kan, dat, en dat soort dingen meer. Columbus, wiens afkomst verborgen is, wordt ervan verdacht zelf een Jood geweest te zijn, en dat verklaart waarom zijn afkomst verborgen is. Daar zal hij zelf voor gezorgd hebben. Het is voor mij volkomen duidelijk, in ieder geval. Want ja, dan zou hij nooit de steun gekregen hebben van Isabella en hoe heette die andere? Van Aragon en wat er maar was, van de koning en koningin daar. Financiële middelen als Jood, in die dagen niet. Maar hij was wel op de vlucht, zijn afkomst is verborgen. Maar hij was op zoek, heel uitdrukkelijk, naar andere Israëlitische volkeren die wellicht een eigen rijk hadden, waarin eventueel de Joden zouden kunnen vluchten. Alleen hij dacht dat het in het oosten lag en hij dacht dat hij via het westen daar kon komen. En dat had hij gelijk in. Zo ging dat ook, dat deed later Jacob Lemaire. Die Nederlander, weet u wel. Maar ja, uit Egmond, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo ging dat. Hij wist wat hij aan het doen was en daarom zei ik, hij had een Hebreeuwse tolk mee. Wij verwachten Hebreeuws te moeten vertolken, spreken, omdat hij bij Hebreeuws sprekende volkeren zou aankomen. En waarschijnlijk had hij gelijk en kwam hij inderdaad bij Hebreeën terecht. Dat is ook goed gedocumenteerd, overigens. Maar mijn hele punt is, God heeft dat allemaal geregeld. Heeft gezorgd voor backup. Voor, als het hier niet gaat, dan heb ik nog het een en ander achter de hand. En dat is op een heleboel verschillende niveaus gebeurd. Niet Juda, dan Efraïm. Niet Efraïm, dan Manasse. Niet Salomo, dan Nathan. Niet Peres, dan Zera. Of andersom. Enzovoorts. Dat heeft allemaal van doen met die verwisseling van die twee die er altijd zijn. En terwijl een mens bezig gehouden wordt, of zichzelf bezighoudt met oppervlakkige dingen, met de zienlijke dingen, gebeurt Gods werk in werkelijkheid, dat is altijd al zo geweest trouwens, gebeurt in werkelijkheid buiten het zicht. En alleen, maar ik geloof dat dat in de loop van de dag ook genoemd is, het gebeurt wel nadat de Heer het een en ander bekendgemaakt heeft aan de zijnen, aan zijn vrienden, of hoe ze bij gelegenheid maar heten. Met andere woorden, het is niet echt onbekend, maar een ongelovige wereld hoeft er niks van te weten. Voor een ongelovige wereld is maar één boodschap. Dat is die van Jezus Christus en die gekruist. Als de verlosser die een losprijs betaald heeft voor ons en voor onze zonden. En die in zijn opstanding een nieuwe schepping tot stand brengt, waaraan elk die gelooft deel zou hebben. En heeft, inmiddels, in onze tegenwoordige tijd. Dat is het evangelie, dat is de boodschap. En als men die heeft aangenomen, de geest heeft ontvangen, wel nu, de geest hebben wij ontvangen, onder andere, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zie je? En dan leer je inderdaad dingen die je niet voor mogelijk had gehouden, waar je nooit aan gedacht hebt, maar ze staan wel in de Bijbel en ze zijn dagelijkse realiteit. Nou, ik hoop dat onze ogen daarvoor enigszins open zijn. We zullen de Heer danken voor deze dag. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen leven uit uw woord. En dat waar wij ons verdiepen in wat u ons hebt nagelaten in uw woord, dat we daardoor komen tot kennis van uw werk, maar daarmee tot kennis van uzelf. En vervolgens dat ook wij, zondaren van nature, maar niettemin gelovig en onderworpen aan uw woord, dat wij daaraan ook deel hebben gekregen. En dat u ons als gelovigen deelgenoot maakt van dat volk van u, voor uw naam in onze tegenwoordige tijd, ons toevoegt als het ware aan Efraïm en dus ons toevoegt aan Jozef. Aan wie zou worden toegevoegd? En we danken u daarom, Vader, te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Te behoren tot die gemeente die gemaakt zou worden tot een volk van koningen en priesters voor uw naam. En zou leven en wandelen en werken tot eer van uw naam. We hebben daarom ook reden te danken dat we hier vandaag mochten zijn. De gelegenheid hebben om uw woord te openen. En om ons bezig te houden met dingen die inderdaad schijnbaar ons eigen persoonlijke leven niet aangaan. Maar die in de praktijk een immense invloed hebben op ons leven, op ons denken en daarmee ook op ons handelen. Omdat dat woord ons uittilt boven de waan van de dag. Boven de onbestendigheid van dit aardse leven. De onbestendigheid van die volkerenzee die altijd maar tekeer gaat. Want u geeft ons vastigheid. U geeft ons die rots die nimmer wankelt. U geeft ons dat woord dat nooit voorbij zou gaan. En u schrijft ons, u graveert ons in de palm van uw hand. Vader, we danken u te mogen zijn uw kinderen, uw erfgenamen, uw zonen en eerstgeborenen. En we dragen elkaar dan ook aan u op. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons. Nu en voor eeuwig, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.